me zo voorgenomen om het niet net zoals mijn moeder te doen. Of niet net zoals mijn vader. En toch hoor je het en zie je het jezelf doen. Dat is ook een patroon in heel veel gezinnen. Dat het niet meer wordt geprobeerd om in contact te komen uit angst om afgewezen te worden. Heel veel kinderen en jongeren, ook wel bij gebrek aan beter, in hun telefoon duiken.
Ja.
En dat dat voelt als, ja, maar dan ben ik in ieder geval connected.
Welkom tot de podcast. De vergeten groepen waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we in Arnhem en spreken we met Janneke de Voogd, systeemtherapeut voor gezinnen, individuen en relaties. Klopt allemaal?
Ja, dat klopt.
Ja? Oh, mooi. En we richten ons op dit moment een beetje meer op de ouders en de kinderen en de gezinnen.
Ja.
Ik vind het altijd interessant om eerst een beetje kennis te maken. En te kijken van wie ben jij nu eigenlijk en hoe ben je hier gekomen?
Mm-hmm.
Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe ben je JDVS systeemtherapie begonnen?
Ja, JDV systeemtherapie. Ja, gewoon Janneke van.
Ja, logisch.
Heel logisch.
Ja, heel logisch, ja.
Nou, eigenlijk ben ik er weer zo'n beetje ingerold. Dus het is nooit mijn bedoeling geweest om echt een praktijk te beginnen. Dat is eigenlijk per ongeluk gekomen.
Ja.
Ik ben ooit begonnen in de jeugdzorg op de leefgroep.
Okay.
Dat heette toen nog een internaat. Dus met moeilijk opvoedbare kinderen heette dat toen ook nog. En ik heb 5 jaar op leefgroepen gewerkt. En daar wel er tegenaan gelopen van ja, de kinderen wonen hier. Ze zijn uit huis geplaatst. Maar waar zijn die ouders dan?
Ja.
En kunnen we daar niet iets mee? Want deze kinderen zijn van deze ouders. Waar is het herstel? Nou, dat was niet op de leefgroep de core business, zeg maar.
Wat was wel de core business?
Ja, wel echt met de beste bedoelingen zo goed mogelijk voor deze kinderen zorgen.
Mm-hmm.
Ik denk ook met de overtuiging dat zij op dat moment thuis niet veilig waren. Maar ik denk dat je dan dus vooral moet gaan werken aan hoe krijgen we het in de thuissituatie wel veilig. Wat is er met deze ouders gebeurd waardoor het niet meer lukte?
Ja.
Waardoor er vastlopers zijn. En ook te zorgen dat de kinderen nog wel verbonden blijven aan thuis. Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk als je niet meer thuis woont. Als je wel in het weekend naar huis gaat, in je oude systeem komt en weer op de leefgroep komt, ja, zie dan maar eens te schakelen. Lijkt mij gewoon heel ingewikkeld.
Ja, lijkt me ook lastig. Ja.
Helemaal voor kinderen, maar voor deze ouders natuurlijk ook.
Ja.
Ik geloof niet dat er ouders zijn die zelf wensen dat hun kinderen niet meer bij ze wonen en op hun leefgroep opgroeien.
Ja.
Dus ik liep daar een beetje tegenaan dat ik eigenlijk met de gezinnen aan de slag wilde. Maar ja, ik was groepsbegeleider op de leefgroep. Dus ik dacht, ja, hoe komen die kinderen dan eigenlijk hier? Wie plaatst deze kinderen dan uit huis? Nou, dat is een gezinsvoogd. Dacht ik, nou, dan ga ik dat worden. Dus ik wel ook heel idealistisch.
Ja.
En dan ga ik zorgen dat er geen kinderen meer uit huis geplaatst gaan worden.
Helemaal geen kinderen.
Nee, liever natuurlijk helemaal niet.
Logisch.
Maar ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar ik ben wel gezinsvoogd geworden. Mm. Dus bij de jeugdbescherming terechtgekomen. Dat is echt ontzettend hard werken. Ik heb heel veel bewondering voor de mensen die dat doen. En het is heel ingewikkeld werk. Omdat je je bemoeit met andermans kinderen. En dat zijn situaties waar niemand vrolijk van wordt. Maar ik liep wel weer tegen hetzelfde aan. Ja, ik wil met die ouders aan de slag. Wat hebben zij meegemaakt waardoor het zo is gekomen? En dat was weer niet het werk wat ik deed. En toen ben ik met de systeemtherapie in aanraking gekomen. Toen dacht ik, hey, er zijn gewoon woorden voor wat ik voel. Je kan dit ook studeren. Oh, wauw, dat wist ik helemaal niet. Dus toen ben ik systeemtheorie gaan studeren. En ja, ik ben helemaal gegrepen door dat vak. Ik vind het een hele mooie manier van leven. Het is echt wel een manier van leven geworden, een manier van denken. Uiteindelijk zie je ook bijna alles systemisch. Je kan het niet meer anders zien. En je ziet hoe iedereen met elkaar verbonden is. En dat je dus ook heel veel beïnvloeding hebt over en weer de hele tijd. Dat vastlopers kan veroorzaken, maar daar zit ook weer de heling in. het hele in jezelf, maar ook in de relatie, zit in de verbinding. Dat krijg je niet voor elkaar door juist de verbinding door te knippen. En uiteindelijk dacht ik ga mijn hart volgen. Ik ga mijn baan opzeggen. En ik ga verder in de systeemtheorie. Hoe precies had ik nog niet bedacht. Dus dat was best wel even spannend.
Ja, ik dacht, lijkt me ook wel.
Ik kan ook in een doos onder de brug eindigen. Maar we zien het wel. Heb ik in ieder geval mijn hart gevolgd.
Ja.
En toen werd ik benaderd door een oud manager van mij. Die werkte inmiddels bij een gemeente. In het sociale domein. Het was net in de periode dat de gemeentes ook het hele sociale domein overnamen. En die zei, ja, je bent op vrije voeten. Ik wil jou graag inhuren. Oké. Als wat? Nou, als systeemtherapeut. Want we hebben een heleboel gezinnen hier in de regio die best wel heftige problematiek hebben. Niemand weet meer wat we ermee moeten.
Dat was ook hier in Arnhem?
Nee, het was niet in Arnhem. Het was in de gemeente Reden.
Oké, ja.
Joh, zou je daar jouw systeemanalyses willen doen en willen kijken hoe we op een andere manier, met een andere benadering, en ook out of the box en meer creatief, wel positieve verandering kunnen brengen in die gezinnen, zonder dat ze helemaal uit elkaar vallen? Ja, en toen moest ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat heb ik gedaan. Vandaar Janneke de Voogd Systeemtherapie. Ja. Niet per se heel creatief, maar was het eerste wat in me opkwam.
Ja.
En zo is het eigenlijk doorgerold.
Ja.
Dus en dan ga je meedoen met een aanbesteding. En dan wordt het alsmaar groter en de aanvragen komen binnen. En toen
wat
had
bedoel
ik
je,
een praktijk.
Aanbesteding?
Ja, de gemeentes werken middels een aanbesteding voor zorgaanbieders. Ook omdat er dan nog toezicht is op wie zich als zorgaanbieder in de regio vestigt. Ook om de kwaliteit goed te houden. Maar een aanbesteding was ik helemaal niet mee bekend. Geen idee wat het was.
Nee.
Sindsdien werk ik en middels een aanbesteding, dus kan ik onder de jeugdwet werken. En dat is voor ouders heel erg prettig, omdat het dan ook vergoed kan worden door de gemeente.
Okay.
Maar ik werk ook gewoon nog voor particulieren. Dus gewoon zelf betalende cliënten en voor teams en organisaties, bedrijven.
Ja, want ik zag ook nog een stukje op je website.
Ja?
Dat soms het ook nadelig kan zijn om juist via de jeugdwet.
Nee, via de zorgverzekering.
Via de zorgverzekering wordt aangesteld. Ja, want op dat moment dan beperk je je vrijheid qua behandelingsmethode.
Ja, en voor een zorgverzekering heb je wel vaak een diagnose nodig.
Okay.
Ik stel geen diagnoses, is geen onderdeel van mijn vak. En ik benader de vraagstukken ook anders. Niet vanuit de DSM, van het medische model. Ik bekijk het meer relationeel gezien. En het is natuurlijk heel lastig om te zeggen, ja, deze relatie heeft borderline of zoiets. Of deze relatie heeft een depressie. Dat is niet mijn manier van kijken.
Is het ook belangrijk? Dat is ook nog de vraag.
Nou, precies. Ja. En ik denk, ik geloof niet dat er één waarheid bestaat. Je hebt meerdere manieren om naar iets te kijken. Maar het systemisch kijken heeft mijn voorkeur.
Ja.
En het past mij ook gewoon beter.
Ja.
Ja,
ja, leuk.
Ja.
Ja. Nu heb ik gelezen dat je ook een eigen team hebt. Heb samengesteld. Is dat met meerdere. Houdt dat team? Houdt dat meer in met andere therapeuten of andere methodes? Of hoe kan ik dat zien?
Nou, ik vind het heel erg leuk om samen te werken met andere disciplines.
Ja.
Het is ook fijn om samen te werken met andere systeemtherapeuten of systeemtherapeutisch werkers.
Mm-hmm.
Ook omdat je dan gewoon veel meer mensen kan bereiken. Hè. Je kan gewoon veel meer aanvragen ook aannemen. Maar ik vind het ook heel leuk om met andere disciplines te werken. Omdat het kan elkaar heel erg aanvullen. Dus het is wat mij betreft heel vaak en-en. Systeemtherapie is heel erg nuttig. Maar daarbij kan het ook heel erg belangrijk zijn voor een gezin om echt fysiek te kunnen ervaren hoe een verandering voelt. En dat doen we bijvoorbeeld door PMST, dus psychomotorische systeemtherapie. En dan sluit ik aan in de gymzaal bij de psychomotorisch therapeut met het gezin. En in hetzelfde traject komen de ouders ook bij mij hier in de praktijkruimte, waarbij ik met hun het systeem uitteken. Dus er staat ook een tekenbord. Ik teken alles uit. En dat knopen we weer vast aan de oefeningen in de PMT. Dus zo krijg je eigenlijk een veel meer holistisch therapieproces, waarbij je en inzicht krijgt en dingen gaat snappen. Want dat kan ook super verhelderend zijn. het voelt soms ook voor ouders veel prettiger om eerst te snappen, hey, hierdoor komt het waar we in terecht zijn gekomen.
Ja, want je benoemt systeem.
Ja.
Je tekent het systeem uit.
Ja, klopt.
Ik begrijp ongeveer wat je bedoelt, denk ik.
Ja.
Maar wat houdt het precies in? Hoe gaat het in zijn werk?
Ja, dat is natuurlijk lastig in een podcast uit te leggen wat ik teken.
De benadering.
Ja.
Ja.
Nou, ik maak visueel wat er in het systeem gebeurt. Dus ik teken ouders. Ik teken de ouders, ik teken de kinderen. Ja. Maar ik teken ook het systeem daarboven. Dus ouders komen ook van ouders. Dat is het familiesysteem. Maar daarnaast hebben we nog veel meer systemen waar we onderdeel van zijn. Dus we hebben vriendengroepen, we hebben werk, we sporten, we wonen in een buurt. We wonen in Nederland. Misschien zijn we onderdeel van een andere groep. Hè? Misschien doe je aan biljarten.
Of, bij wijze van spreken.
Ja, of je hebt een religie. Dat zijn allemaal systemen die invloed hebben. En soms is het ook niet zo makkelijk om al die systemen tegelijkertijd te handelen, omdat het elkaar ook kan bijten. Dus de overtuigingen die in het ene systeem leven, kunnen heel goed in het andere systeem voor jou iets heel anders betekenen. Dus stel, als ik bij mijn oma op de thee ga, dan praat ik anders dan als ik met vriendinnen uit eten ben. En ik ben toch dezelfde Janneke. Maar het is iets waar we als mensen heel fijn gevoelig voor zijn. We hebben supergoeie systemische voelsprieten. Mm-hmm. Omdat we goed kunnen afstemmen van nature op dit is in dit systeem gewenst. Of dit is ook wat ik daar zelf in wil brengen en in het andere systeem niet. Maar je kan er ook echt serieuze vastlopers in krijgen als die twee botsen met elkaar. En wat doe je dan? Want je hebt ook nog jezelf. Je wil ook trouw blijven aan jezelf. Dus ik teken dat uit en heel vaak in gezinssystemen, er druppelt van alles door. Dus de overtuigingen die ouders van huis uit hebben meegekregen in hun eigen opgroeien, die druppelen door in, ik noem het in hun eigen hoepeltje.
Mm-hmm.
We hebben allemaal een eigen hoepeltje om ons heen. Die kan je niet zien. Die kan je vaak wel voelen. En daar zit in hoe je bent opgegroeid, met welk been ben je uit bed gestapt. Wat is je tegenwind? Wat zijn je veerkrachten? Wat is nou typisch jij? Wat is je gekkigheid? Dat zit allemaal in je eigen hoepeltje. We dragen dat de hele dag met ons mee. We zien wel vaak gedrag, maar echt snappen waar het vandaan komt, dat is nog niet zo simpel. We vullen het heel vaak in voor elkaar. Maar wat zit er nou echt in iemands hoepeltje? En dat is wat ik graag wil weten. Omdat het dus doordruppelt. Dus hoe ouders zijn opgegroeid en de overtuigingen die zij daarin hebben meegekregen, die blijven wel onder water in hun hoepeltje leven. En dat ga je toch ook doordruppelen in je eigen ouderschap. En soms wil je dat helemaal niet, bewust. En wil je andere keuzes maken, maar de onderstroom is sterker. En dat zijn situaties waarin je denkt, oh, ik had mezelf nog zo voorgenomen om het niet net zoals mijn moeder te doen, of niet net zoals mijn vader. En toch hoor je het en zie je het jezelf doen. Omdat die onderstroom, die stuurt wat je doet, niet per se je hoofd. En mensen gaan zichzelf dat kwalijk nemen, gaan zichzelf afwijzen, gaan het wegdrukken.
Maar is dat dan de ouders die het alleen maar, die duwen het weg, als het ware?
Nou, ik denk dat we als mensen sowieso geneigd zijn om emoties die we als lastig ervaren, om die onder water te houden. Helemaal als je niet thuis hebt geleerd en niet af hebt kunnen kijken, wat zijn emoties eigenlijk? Hoe klinken ze? Hoe kan ik ze reguleren? En mag ik ze ook uiten? Dan drukken we ze vaak weg. Dus dan is het alsof je een bal onder water blijft drukken. Dat kost ontzettend veel energie.
Mm-hmm.
Zoveel tegelijk krijg je ook niet naar beneden gedrukt. Voordat je het weet, plopt er een op. En als maar druk genoeg wordt daar onder water en we zijn een keer moe, ja, dan komen ze met z'n allen. En ja, dat was nou precies niet wat je wilde laten zien. Dus
ik kan begrijpen dat eigenlijk het systeem is, eigenlijk maakt het inzichtelijk.
Ja.
Hoe je patroon is en wat de reacties zijn. En daardoor maak je het ook begrijpelijk voor de ouders of wie dan ook daar in de therapie zit.
Ja.
Om daar stappen mee te ondernemen. Ja,
ja, en ook dat je ziet dat het, dat het logisch is dat je een vastloper hebt. En dat het niet betekent dat je gek bent of zwak of dat er iets mis met je is. Maar dat er misschien een overtuiging op de bodem leeft die in het hier en nu, in je volwassen leven, helemaal niet meer werkt. En dat je hem vroeger wel nodig hebt gehad, maar nu niet.
Ja.
En zie dan maar eens de overtuiging om te klappen naar iets wat voor in het hier en nu wel gezond is. Ja, dan moet je toch even diepzee duiken.
Ja, nee, ja, lastig.
Ja, dat is niet makkelijk. Nee. Is het ook absoluut wel fijn niet, nee. Als je het met een zuurstoftank kan doen. En niet dat je met je kop onder water wordt gedrukt met, nou, ga dat maar eens oplossen.
Ja.
Dus dan is het ook wel fijn als iemand met je meeduikt. En dat is eigenlijk wat ik met mensen doe.
Dus daar begint, dat is de beginstap.
Ja, de beginstap.
Hoe lang is dat ongeveer? Als je, ik weet niet hoeveel sessies ongeveer. Stel dat je iemand komt, hoeveel. Ja, het staat al ergens dat je niet echt specifiek een aantal sessies hebt.
Nee. Ja, ieder verhaal is anders. Dus om dat in een protocol te drukken, ik geloof er zelf niet in. Ik voel me daar ook niet goed bij. Ik wil echt met mensen kijken, hey, wie ben jij? Hoe ziet jouw hoepeltje eruit? Wat zijn de belangrijke relaties in jouw leven? En waar zitten je vastlopers? Meestal duurt een eerste sessie, dan teken ik een systeemogram uit. Dus dan maak ik een systeemanalyse met mensen. En dat duurt tussen de 2 en 2,5 uur. Dus dat zijn intensieve sessies. Maar dan krijg je ook wel meteen helder voor ogen. Oh, wacht even. Dit zou wel eens op de bodem kunnen liggen.
Ja.
En daar als vanzelf komen daar eigenlijk de doelen ook uit naar voren. Omdat je ziet het. Je ziet ook op op de tekening waar het heel druk is. Je ziet ook waar er heel veel ruimte is. Dus het maakt eigenlijk in één oogopslag inzichtelijk waar je kan bewegen. En daarna kijken we verder hoeveel sessies nodig zijn. En je voelt eigenlijk vanzelf in een proces, nou, ik denk dat we wel af kunnen ronden.
Ja.
Mensen voelen het zelf ook vaak. Het komt heel vaak voor dat we, als we aan het eind van een traject zitten en mensen komen hier, we kijken elkaar aan, dat we allebei zeggen, nou, ik denk dat dit de laatste keer is.
Ja, dan is het een beetje meer kopje thee drinken dan echt inhoudelijk nog op de zaak ingaan.
Ja, dan voel je dat ook gewoon. Dus.
Maar als je het ook kijkt, hè, want even stel, er komen hier ouders, daar heb je die gesprekken mee, hè, dus dat maakt je inzichtelijk van waar dat vandaan komt en waarom de ene te agressief of assertief reageert op bepaalde manieren, et cetera, et cetera. Wat dan ook het patroon kan zijn.
Ja.
Komt dan ook wel eens het kind vervolgens een keer mee of is dat iets?
Ja, dat kan. Het is heel afhankelijk van de situatie. Ja. Het heeft niet mijn voorkeur om met hele jonge kinderen te werken. Dat doe ik liever in de PMST, dus in de gymzaal.
Mm.
Ook omdat dat voor kinderen gewoon een veel prettiger manier is. Want dan kan je het spelenderwijs doen. Dus daar is de PMST echt heel erg geschikt voor. Dan spreek ik de ouders wel hier. Maar het hele gezin zien we in de gymzaal. Ik werk wel heel graag zelf hier ook met pubers. Daar kan je ontzettend leuk systemisch mee puzzelen. Zien echt veel meer dan dat de meeste mensen denken. Zijn ook bloedje eerlijk over wat ze in hun gezinssysteem meemaken.
Ja, mooi.
Ja, en ze snappen ook heel vaak de tekeningen. En ik krijg terug dat ze het prettig vinden dat het in een plaatje is, omdat ze dat plaatje meenemen in hun leven. En het dan ook toe kunnen passen. Dus pubers moeten ook maar gewoon een weg zien te vinden op de apenrots. En dan is het wel lekker als iemand samen met jou er chocola van maakt. Dus daar heb ik ook heel veel plezier in. En als het zo past in het traject, dan hebben we ook gezamenlijke gesprekken. Dus ouders en kinderen hier. Maar dan moeten we wel met elkaar weten wat het doel daarvan is.
Ja.
Ga niet zomaar een gesprek doen omdat je met het gezin in gesprek moet. Je wil daar ook systemisch. Moet het wel zin hebben. Je wil namelijk de verbindingen herstellen en niet zomaar een gesprek voeren. Dus het ligt heel erg aan de vragen en ook waar ouders zitten in het proces. Ook wat de jongeren zelf prettig vindt. Dus ik bereid het vooral met de jongeren ook heel goed voor als we gezamenlijk met ouders in gesprek gaan.
Wat voor ouders krijg je? Van wat voor achtergrond?
Echt van alles.
Echt hey, ik kan wel begrijpen dat bijvoorbeeld je krijgt hier een puber.
Ja.
En die heb je op een gegeven moment duidelijk gemaakt eigenlijk waar bepaalde patronen vandaan komen. En waar de problematiek die zij ondervinden eigenlijk vandaan komt.
Ja.
Alleen dan komen de ouders erbij. En dan krijg je natuurlijk wel een ander soort gedrag van de puber. Die soms zelfs verkeerd kan vallen of anders kan vallen bij de ouder. Ik zie, misschien denk ik te veel in problemen.
Misschien wel.
Ja. Maar het kan ook heel positief zijn natuurlijk. Het lijkt me altijd positief natuurlijk om de confrontatie aan te gaan. Maar.
Ja, en het zit hem ook niet zozeer in dat we confrontaties aangaan. Okay. Maar dat je eigenlijk nieuwe kanten van elkaar leert kennen. Die in het gezinsleven niet meer naar boven komen drijven. Omdat het gezin al vast is gedraaid in een patroon. En dan ga je ook op aannames met elkaar om. Heel vaak ook op de pijnpunten die onder water liggen. Je reageert niet meer vanuit je rustige zelf. Je reageert vaak vanuit je pijn en dat je gekwetst bent. En je anticipeert daar ook op. Dus nou, er zal wel weer dit en dat komen. Ik ga ook alvast in de strijdhouding. En juist omdat we hier elkaar op een andere manier willen leren kennen, dat is ook veel makkelijker omdat ik als therapeut andere vragen stel. En ik zit natuurlijk niet klem in hun patroon. Mm-hmm. Dus ik kan er beter boven blijven hangen. En ook mensen nieuwe informatie laten geven over zichzelf. Wat de andere gezinsleden eerder gewoon echt niet hebben geweten of niet hebben gezien. En dat kan heel verrassend zijn. Ja. Omdat je en meer zicht krijgt op wat gebeurt er nou echt in iemands hoepeltje. Maar je ook veel meer vertrouwen krijgt in, oh, iemand is niet alleen maar wat ik van hem zie. Er zit nog veel meer in. En als ik op een andere manier naar de brug kom, zo noem ik dat.
Ja.
Dan maak ik het die ander ook veel makkelijker om ook op een andere manier naar de brug te komen. Dus ik kom hier niet per se heel veel heftige confrontaties tegen. Het zijn meer nieuwe ervaringen met elkaar die ze eerder niet zagen of waar ze niet meer bij konden. En dan kan je ook met elkaar gaan kijken hoe kunnen we op een nieuwe manier met elkaar omgaan die wellicht veel beter past bij wie we nu zijn. Dus het kan heel positief verrassend werken.
Hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid, als ik mag vragen? Zijn er ook bepaalde dingen die je naar de rand, die je naar de rand tegen bent gekomen, waar je denkt, oh, dat is wel interessant. Ja, altijd is in de studie, denk ik, maar ga door.
Ik ben natuurlijk ook opgegroeid in een gezin. Dus net zo goed hadden wij ook onze eigen onderstroom en onze eigen patronen. Daar heb ik heel veel moois uit meegekregen. En ik heb er ook een heleboel vastlopers uit meegekregen. Omdat ik ook van mijn ouders heb afgekeken hoe zij met dingen omgaan. En dat is niet per se op alle fronten een manier waarop ik er zelf mee om zou willen gaan. Dus in mijn gezin van herkomst heb ik ontzettend veel liefde ontvangen. Maar bijvoorbeeld de emotie boosheid, dat werd niet heel erg openlijk gedaan. Maar ja, we zijn mensen. We hebben alle soorten emoties. Dus we worden ook wel eens boos. Maar als je meekrijgt dat dat een ingewikkelde emotie is en dat de harmonie dan weg is, ja, dan is dat een emotie die je dus maar binnenhoudt. Want ja, wat moet je er anders mee? En dat zijn overtuigingen die ik wel heb meegekregen, dat harmonie bewaren heel belangrijk is. Begrip hebben voor elkaar, dat klinkt allemaal heel prettig. En dat zijn ook zeker normen en waarden die ik ook meeneem in mijn leven, maar niet als het onbegrensd is. Dus het leren grenzen stellen is een kunst wat je ook van je ouders moet leren. En bijvoorbeeld de emotie boosheid is daar bij uitstek heel geschikt voor, omdat het je laat voelen, hey, er wordt nu over jouw grens gegaan. Je hebt hier dus je eigen grenzen goed te bewaken en aan te geven en te uiten. Ja, dat is iets wat je moet leren en moet afkijken en waar je in wil oefenen. En dat ben ik pas later in mijn leven gaan doen. Dus het heeft echt een tijd geduurd voordat ik überhaupt doorkreeg, oh, wacht even, ik ben blijkbaar niet helder in mijn grenzen. Dat doe ik met de beste intenties, namelijk om het harmonieus te houden. Maar het is voor andere mensen ook heel erg verwarrend om niet te weten waar mijn grenzen liggen.
aan de andere kant kunnen ze het ook niet accepteren.
Want dat
ze
kan
denken,
ook.
Omdat jij je grenzen nooit hebt gesteld.
Ja, precies.
Dan krijg je ook tegenovergestelde werking.
Als je het ineens gaat doen, ja. Wel. Dan denken ze, ja. Wat maak jij me nou? Zo waren we niet getrouwd.
Ja, dat ja.
En dan was ik trots van, ja, maar ik ben nu eindelijk wel mijn grenzen aan het stellen. Ja. Wat heel spannend is, omdat je bang bent dat je erop wordt afgewezen. Krijg je hele onhandige situaties van. Ja, dan ga je ook eerst een aantal keer op je smoel. Voordat je door hebt. Oh, wacht even. Eigenlijk is het ontzettend belangrijk dat ik ook veel eerder ga voelen waar mijn grenzen liggen. Ze serieus neem en ze op de brug leg. Ongeacht of die ander wel of niet mijn grens gaat respecteren, want daar heb ik geen controle over. Maar dan ben ik in ieder geval helder en dan ben ik ook betrouwbaar in het contact. Ja, en dat is voor mij ook een oefening geweest. En het maakt ook dat je met dit soort oefeningen wel snapt waar andere mensen in zitten.
Ja.
Die ook met dit soort issues oefenen. En ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die worstelen met hun grenzen. En met het voelen van hun emoties. En ook weten welke boodschap een emotie ze wil vertellen. En daar dan ook naar te handelen. Dat best wel een zoektocht is die we vaak later in ons leven aangaan. Omdat het een tijdje duurt voordat je doorhebt wat de invloed van je gezin van herkomst is op je leven. Daarvoor ja, heb je ook een tijdje op te groeien.
Mm-hmm.
Dus ja, ik heb natuurlijk. Ik heb ook zelf. Zeker kom ik dingen tegen in mijn eigen onderstroom waar ik ook weer mee aan de slag moet. En ik denk ook dat het bij elke levensfase hoort dat je weer op iets nieuws stuit. Of dat je denkt, oh, ik dacht dat ik deze nou wel echt had gehad. En dan bots je er weer tegenaan. Ja. Ja, moet je gewoon nog een rondje.
Maar het betekent eigenlijk van als je die eerste confrontatie met jezelf... Ik noem elke confrontatie, maar als je de eerste bevindingen zeg maar aanpakt... Als je die al niet aanpakt, dan zul je waarschijnlijk in het verloop die andere ook niet aanpakken.
Ja, of je komt hem gewoon nog een keer
of
tegen.
Je loopt vast. Ja,
ja. Ik denk dat we in het leven ontzettend veel kansen krijgen aangereikt om dingen aan te gaan waar we op vastlopen. En ook om te helen waar we vroeger misschien in tekort zijn gekomen of beschadigd zijn geraakt. Of dat het leven ons heel veel kansen geeft om dat op een andere manier in het hier en nu aan te pakken. Ja, we zullen niet elke kans grijpen. Soms past het even niet, soms durf je het niet aan. Soms heb je ook niet de steun om je heen om het aan te kunnen gaan. Ik geloof dat je hem daarna gewoon nog een keer krijgt.
Maar kort door de bocht.
Ja.
Is het eigenlijk dat iedereen die komt die dingen wel tegen?
Ja, zeker weten. Ja. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal emoties. Ja. We zijn allemaal ergens opgegroeid. Ik geloof niet dat dat perfect kan. Ik geloof niet dat ouders het perfect kunnen doen. Je groeit ook op in een tijdsgeest. Er wordt in elke tijdsgeest ook iets anders van je gevraagd. Daarin heb je als ouders denk ik ook altijd ongewild een achterstand. Dus, en het hoort volgens mij gewoon bij je ontwikkeling dat je tegen dingen aanbotst. Want ja, anders gaan we niet groeien.
Ja.
Ja.
Maar dat merk ik wel in deze tijd, hè, dat het toch wel... Je wordt met meerdere dingen geconfronteerd in de maatschappij.
Ja,
ik heb het dan over technologie.
Mm-hmm.
Ja, daar word ik zelf dan tijdens mijn werk heel erg mee geconfronteerd. Wat ik eigenlijk op zich, ik vind het leuk om te doen.
Ja.
Je merkt daardoor ook mensen, maar wel vaker afstaan van hetgene wat ze voelen.
Ja.
Omdat ze zoveel mogelijk in hun werk, in hun telefoon en andere dingen proberen te stoppen.
Ja.
Is dat ook iets wat jij ervaart in je therapie, dat je daar tegenaan loopt?
Ja, het is wel een onderdeel geworden van onze maatschappij dat die technologie zo aanwezig is geworden. Dus dat heeft invloed, ook op de relaties. Maar ik denk dat het een samenspel is. Ik denk dat de maatschappij heel individualistisch wordt, steeds individualistischer wordt. Ik denk dat we daar als mensen niet voor zijn gemaakt. Ik denk dat wij gedijen in verbinding en... Het is best wel ingewikkeld en ook een beetje karig als je die verbinding alleen maar moet hebben van je eigen gezin of van je eigen partner. Of dat we veel meer verbindingen in ons leven nodig hebben om te gedijen. Maar de maatschappij is daar momenteel niet echt op ingericht. De werkdagen zijn steeds langer geworden. Mensen wonen veel meer in een eigen huis. Afgeschermd van elkaar in plaats van in wat meer verbonden woonsituaties. Ouderen worden natuurlijk veel vaker ook niet meer, in ieder geval qua wonen, niet meer direct betrokken bij het gezinsleven. En daardoor denk ik dat we ook ons in toenemende mate eenzaam voelen. Dat merk je bij jongeren heel erg. Dat de eenzaamheid heel erg groeit, dat daar een taboe op rust.
Op eenzaamheid. Om dat te uiten.
Ja, überhaupt om het te voelen. Ik denk dat daar heel veel schaamte op zit. En dat we heel veel emoties die we dus wel ervaren, eigenlijk niet meer delen in verbinding met andere mensen. En dan drukken we ze weg. En om er maar van weg te blijven, is het natuurlijk heel, voelt het als een handige uitweg om in je hoofd te gaan zitten of te verdwijnen in je telefoon of in games of in scrollen, zappen.
Ja, dat.
Hè?
Ja.
Dat het ook een demping is van wat voel ik nu eigenlijk echt en daar ook mee dealen.
Maar hoe kan je als ouder dan in ieder geval zien dat je kind eenzaam is? Wat voor signalen zou je op moeten pakken?
Ja.
Te makkelijk misschien?
Ja, maar, het is wel te makkelijk, want ik denk dat ieder kind het ook op een andere manier uit. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als ouder zo aanwezig mogelijk bent in het leven van je kind, maar wel op de gepaste afstand.
Hè? Dat is lastig.
Dat is lastig, ja. Maar dat betekent ook dat als je bij elkaar in de kamer zit, om eens een keer wel die telefoon aan de kant te leggen. En om echt eens met elkaar tijd door te brengen. Heel veel mensen zijn fysiek wel aanwezig, maar zijn eigenlijk zelf niet aanwezig in het contact. En ik denk dat we daarin wel ook een functie hebben naar kinderen en jongeren van deze tijd, om ze daar actief voor uit te nodigen. Want zij moeten al zoveel in die technologie. Scholen zijn daar inmiddels ook op ingericht.
Ja, dat is absurd. Ja,
alles is erop gericht dat je met je snuffert op een schermpje zit. Ja. En om daar dus weer uit te komen en ook de high van afgeleid zijn door al die prikkels, dat maakt dat kinderen daar ook ongemakkelijk van worden, omdat ze niet meer leren in hun lijf aanwezig te zijn en in hun onderbuik aanwezig te zijn en hoe echt de verbinding voelt. Maar ouders raken daar ook steeds verder van weg. Dus ik denk dat als ouders beginnen bij zichzelf, en ben ik zelf eigenlijk nog wel in contact met mezelf, durf ik zelf nog wel aanwezig te zijn in mijn eigen lijf, in mijn eigen emoties, en durf ik daarmee ook naar de brug te komen, dat je het kinderen veel makkelijker maakt om op die manier ook te komen. Dus het is ook wel wat er wordt voorgeleefd, denk ik.
Ja, interessant. Want ja, iedereen die kent wel bepaalde taferelen, dat je uit eten bent en dat je dan naar de tafel naast je kijkt, waar dan een gezin zit, waar dan één persoon zeg maar niet op zijn telefoon zit, maar de andere drie wel.
Ja.
En doordat die andere drie, zeg maar, verveelt die andere persoon. En dat kan best wel in een gezin, zou je eenzaam kunnen voelen. Alleen al dat punt.
Ja, ja zeker. Ja. En het is ook heel erg spannend als je niet wordt ontmoet, zeg maar, door de ander. Zie dan maar wel eens uit te reiken. Het risico dat je wordt afgewezen en dat je in de kou blijft staan, is dan best wel groot. Dat is denk ik een universele angst van mensen. Dat we worden afgewezen in contact, dat we alleen overblijven, hè? Dat je uit de stam wordt gekikt. En zie het dan nog maar eens te redden. Dus we gaan het ook niet meer proberen op een gegeven moment. Dat is ook een patroon in heel veel gezinnen. Ja. Dat het niet meer wordt geprobeerd om in contact te komen uit angst om afgewezen te worden. En daar kan het heel erg in helpen, omdat dat dus wel weer, of hier, hè, in een systeemtherapietraject of in lichaamsgerichte therapieën, ook weer te gaan ervaren, oh, zo voelt het als wij in verbinding zijn en hebben we eigenlijk heel veel plezier, of dan vinden we het eigenlijk super fijn om met elkaar te kletsen of te knuffelen. En het hoeft helemaal niet ingewikkeld. Het kan ook zijn dat je met je puber na het werk even samen de hond uit gaat laten.
Ja.
En dat je gewoon heel even samen wat tijd neemt. En als hij zin heeft of zij zin heeft om te kletsen, dan komt het er vanzelf wel uit. Maar je bent even samen aanwezig in de ruimte die je deelt. In plaats van dat je met je snuffert en je energie dus in een schermpje zit. Ja.
Nee, ik vind het wel grappig, want je hoort ook bepaalde meningen van... Ja, maar de jeugd van tegenwoordig, die denkt ook anders. Die is dat gewend.
Mm-hmm.
Ik zelf geloof daar niet in. Ik denk gewoon, oké, ze zijn meer gewend om met meer prikkels, ander soort prikkels om te gaan. Dat geloof ik wel. Dat je hersenen andere structuren aannemen.
Yeah.
Alleen ik geloof wel dat nog steeds die structuren op technologie kunnen nooit jouw gevoel vervangen. Dat kan helemaal niet. Dat zit er niet in.
Nee, en ik vraag me ook af of we er echt op zijn gemaakt. Op al die externe prikkels.
Hooggevoeligheid bedoel je dan bijvoorbeeld?
Of allerlei andere diagnoses.
Ja.
Geef het beestje maar een naam. Voor mij voelt het heel vaak alsof het gebrek aan verbinding is. En ik denk dat we als mensen heel veel aankunnen. Dat we super veerkrachtig zijn. Dat we ook heel goed kunnen aanpassen aan ingewikkelde situaties. Maar dat we niet gemaakt zijn voor een gebrek aan verbinding.
Ja.
En dat wel heel veel aan de hand is nu in de maatschappij. En dat heel veel kinderen en jongeren ook wel bij gebrek aan beter in hun telefoon duiken.
Ja.
En dat voelt als, ja, maar dan ben ik in ieder geval connected. Ja.
Ja, waarmee? Ja, dat is de vraag.
Dat is de vraag.
Ja.
En ik merk hier in de praktijk ook wel in het werken met jongeren dat ze daarmee struikelen. En dat ze ook zeggen, ja, ik heb eigenlijk een beetje angst om iemand te bellen, bijvoorbeeld. Want ik weet niet goed wat ik dan moet zeggen. Ik weet niet welke woorden ik moet gebruiken. Omdat het natuurlijk heel veel in getypte woordjes gaat.
Wat ik juist heel erg lastig vind, want ik kan niet voelen wat iemand anders bedoelt.
Precies.
En soms heb je ook geen zin om even met iemand te praten. Dus dan is het ook makkelijk om dat appje te sturen.
Ja.
Dat betrap ik mezelf ook wel op, hoor, trouwens.
Ja, ik denk dat we allemaal meegaan in die epidemie. Ja. Maar dat het ook maakt dat we een beetje lui worden in contact. En dat we misschien ook niet zo goed meer afstemmen op elkaar. Want we gooien er gewoon een appje uit.
Ja.
We weten helemaal niet hoe het aankomt. Terwijl echte communicatie zit natuurlijk niet alleen meer in wat je zegt, maar hoe je het zegt. En hoe klink je? Hoe, als je elkaar kan zien, hoe zie je eruit? Welke energie zit erin? Dat is allemaal communicatie. En daar hebben we voelsprieten voor. Maar die voelsprieten krijgen tegenwoordig heel weinig meer binnen. En we moeten het maar doen met de informatie die wel binnenkomt. En daar moeten we dan maar chocola van zien te maken. Je krijgt eigenlijk maar een piepklein deel van de boodschap binnen. De rest blijft buiten. Ja. En dat maakt contact dus ook heel spannend. En voor jongeren helemaal, want die willen niet afgewezen worden. Die hebben net zo goed onzekerheden die wij vroeger ook hadden. Ook bijvoorbeeld als ze verliefd zijn. Ja, hoe ga ik dat laten weten? Daar breken ze echt hun hoofd over.
Dat was vroeger ook al lastig.
Precies, want dit
zijn...
We
waren al blij dat de Valentijnskaart kwam.
Ja, ja.
Dan kon je het nog steeds liet je het niet weten eigenlijk. Maar dan had je het idee van, ik heb het in ieder geval...
Ja.
Ik heb er iets aan gedaan.
Ja, we moesten toch wat moediger zijn. Ja. Omdat de andere mogelijkheden waren er gewoon niet. Ja. Dus we werden ook wel uitgedaagd om steeds moedig te zijn in contact. En om spannende dingen te zeggen. En om te vragen, oh, wil je in de pauze mijn hand vasthouden? Maar daarmee krijgen we ook krijgen we heel veel oefening in hoe werkt eigenlijk contact? Hoe werkt het om in verbinding te zijn? Durf ik mezelf daarin mee te nemen? Hoe voelt een afwijzing? Oh, niet zo lekker, maar kan het wel aan? Dan oefen je ook in sociale contacten en in relaties aangaan en onderhouden. Maar ook relaties op een goede manier verbreken is ook een kunst. En ik denk dat er nu heel weinig oefening is voor jongeren daarin.
Ja.
Ja.
Ja, dat.
Ja.
Ja, nee, het klopt wel, ja.
Ja.
Ja. Ik had ook nog, je coacht ook, want op een gegeven moment je hebt ook bepaalde denkwijzen over van, hey, ik heb een bepaalde visie, hoe kan ik die nou het beste groter maken, die visie?
Ja.
En je coacht ook daar professionals?
Ja, klopt.
En hoe kan ik dat zien?
Ja, ik blijf toch ook echt een jeugdzorghart hebben. Mm-hmm. En ik vind het ontzettend leuk om professionals die op wat voor manier dan ook in de zorg werken, eigenlijk met mensen werken, om ze mee te nemen in het systemische denken. En omdat je daar veel meer verandermogelijkheden in ziet. Dus je gaat breder kijken. Je gaat ook kijken naar dat alles met elkaar in contact staat en elkaar dus de hele tijd beïnvloedt. En dat er niet één waarheid is. Dus ik vind het heel erg tof om mensen mee te nemen in die manier van kijken naar werken met andere mensen. Of het nou met gezinnen is, of met gewoon van mens tot mens. Of bijvoorbeeld in voetbalteams. Of hè? Elk systeem is daar, daar kan je het op toepassen. Maar om met elkaar ook weer de onderlinge samenhang te gaan zien. En dat als er iets in relaties spaak loopt, dat ook vaak ervoor zorgt dat er iets in de mens zelf spaak loopt. Dus om niet alleen te richten op, er is iets mis met iemand, of iemand heeft een diagnose, maar hey, iemand leeft in relatie tot andere mensen. En dat kan belemmerend werken, maar daar kan ook ontzettend veel steun en kracht in zitten. En je ziet al die mogelijkheden als je systemisch gaat kijken.
En dat is mooi, maar nu ga ik eventjes naar de protocollen.
Oh ja.
Niet zelf, maar iemand die ik dicht bij mij staat.
Ja.
Die heeft te maken met jeugdzorg.
Ja.
En daarin merk je, ouderenzorg trouwens ook, overal, alle zorgeenheden, laat ik het zomaar direct zeggen.
Ja.
Daar zitten protocollen aan vast,
ja,
waardoor ze beperkt worden.
Ja.
Is het dan wel mogelijk om, nadat ze jou hebben gezien, of in ieder geval dat ze gecoacht zijn,
mm-hmm,
om hetgene toe te passen op die manier? Of is dat een bepaalde soort out-of-the-box methode die ze eigenlijk kunnen toepassen,
mm-hmm,
alleen niet moeten melden?
Oh, zo.
Ja, ik zat even een beetje, want ik merk heel erg dat er bepaalde beslissingen worden genomen af en toe.
Ja.
Ook vanuit de podcast, maar ook vanuit dingen die ik zelf heb onderzocht.
Ja.
Die zo moeten gaan volgens het protocol, maar ze eigenlijk niet gewend zijn.
Ja.
Dat is best wel lastig.
Ja, dat is zeker lastig. Ja. En dit komt ook echt ter sprake in de interviews die ik geef aan zorgprofessionals. Dus echt een hele terechte vraag. Hier heb ik het met hun ook over, omdat ze ook aangeven, maar het systeem werkt niet zo. Hè?
Het hele
jeugdzorgsysteem werkt niet zo. Dat is één manier om er naar te kijken. Je kan er ook op een andere manier naar kijken. En het zit heel vaak in de woordjes. Dus ik heb het dan met professionals die werken hier in een wijkteam. Die eigenlijk als eerste bij de gezinnen komen om te inventariseren, hey, wat zijn jullie hulpvragen? En om te beslissen, kunnen we daar hulp voor inzetten? Die zitten ook in een protocol, in een kader, waarbij ze als eerste een keukentafelgesprek voeren. Zo heet dat. Ik zeg, dat kan je een keukentafelgesprek noemen. Wat mij betreft doen jullie veel meer. Want als je systemisch gaat kijken, kan je, als je in dat keukentafelgesprek zit, een systemogram met deze mensen uittekenen. Dat leer ik ze ook.
Ja.
Dan heb je meteen de 6 systeemdomeinen, waar ik mee werk in ieder geval, heb je inzichtelijk.
Dat is voor mij nog niet duidelijk, hè?
Nee, snap ik. Die zal ik, als je het wil, zo meteen.
Ja, dat is goed.
Aan je vertellen.
Het is wel nuttig voor mensen ook die dat luisteren dadelijk. Zoiets van, joh, waar kan ik ze vinden? Of wat is dat, zeg maar?
Ja. Het staat niet ergens. Het is iets waar ik zelf mee werk.
Ja, leuk.
Maar,
ja.
Nou, ik kan ze wel even noemen, want we hebben het nu toch
heel
over
kort
een systemogram tekenen. Het is dat je het gezin zelf uittekent, hè? Dus ik noem dat dan alle hoepeltjes. Dus het eerste systeemdomein is, wat gebeurt er in al die hoepeltjes? Hè, wat is de tegenwind? Wat zijn de veerkrachten? Zijn er speciale dingen te noemen over deze vader, deze moeder, deze kinderen? Dan wil je ook kijken naar de partnerrelatie van ouders. Is daar iets over te vertellen? Hoe zit het in het ouderschap en opvoeden? Dus het derde systeemdomein is het gezinsleven. Hoe lopen die relaties? Hoe gaat het in de communicatie? Welke patronen merken ze daarop? Dan hebben ouders van huis uit ook iets meegekregen. Dus domein nummer 4 is het intergenerationele stuk. Wat is er van boven naar beneden komen vallen? Ook aan veerkrachten, maar ook aan moeilijkheid. Dan hebben we allemaal nog een sociaal leven, school, werk, sport, buurt. Dat is domein nummer 5. En dan hebben we nog een overkoepelend systeemdomein. Dat noem ik cultuur. Maar dat kan zijn een religie die meespeelt. Misschien letterlijk 2 culturen in een gezin. Maar bijvoorbeeld ook corona. Corona heeft op alle andere systeemdomeinen ontzettend veel invloed gehad. Of als er een oorlog is. Dat heeft op al die andere domeinen invloed. En je wil dat inzicht hebben, omdat iemand in zichzelf een vastloper kan krijgen. Terwijl dat als je naar het grotere plaatje kijkt, geen vastloper is, maar een heel logisch gevolg van de situatie waar iemand in zit. En dat is een heel andere benadering dan iemand heeft hier een probleem of er is iets mis met iemand en er moet een sticker opgeplakt worden. Misschien is het gewoon een heel logische reactie op een heel onlogische omgeving.
Ja,
ja. Ja, en is het dan nog problematisch? Of is het dan nog pathologie? Of is het dan nog een stoornis? Ja, ik kies ervoor om daar zo breed mogelijk naar te kijken.
Dus eigenlijk met andere woorden, als je zo kijkt naar de zorgprofessionals, ook al moeten ze een diagnose stellen, zegt de diagnose, hoeft niet geuit te worden.
Nou, je kan hem uiten. Ja. Ik zeg niet dat een diagnose onbelangrijk is. Mm-hmm. Okay. Maar een diagnose kan onderdeel zijn van iemands hoepeltje. Ja. Het is niet wie je helemaal bent. Er is nog veel meer aan jou. En je hebt er mee te dealen. En het heeft invloed op je relaties. En dat wil je weten. Dus als er een diagnose is, dat komt uit een ander denkkader. Hè? Maar prima. Er is een diagnose. Dat betekent dat mensen met bepaalde kenmerken worstelen. En ik wil heel graag weten, wat is daar dan de invloed van op jouw leven? En op hoe jij je voelt over jezelf. Op hoe jij je voelt in de relaties in je leven. Op hoe je kan bewegen in je sociale contacten, in je school, je werk. Wat betekent dit voor jou? Dat is wat ik er zinnig aan vind. En ik vind het persoonlijk geen prettige manier om dat stoornissen te noemen. Dat is gewoon niet
het woord stoornis.
Mijn mensbeeld.
Ja.
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 Ik vraag me dan af, wat is nou een stoornis? Ik denk dat het heel vaak een logisch gevolg is van soms een hele samenloop aan omstandigheden. Ja. Maar een stoornis wijst heel vaak iemand ook af. Dus dat kunnen ook zorgprofessionals allemaal als ze terugkomen op het keukentafelgesprek, kunnen ze dat allemaal uittekenen. Dan kan jij rapporteren dat je een keukentafelgesprek hebt gedaan. Wat mij betreft heb je veel meer gedaan. Heb je een systeemanalyse gemaakt? Heb je met mensen gekeken naar de grotere systemen waarin zij bewegen? Dat brengt al heel vaak verandering bij mensen, dat ze ook met veel meer compassie naar hun eigen situatie kunnen kijken. En aan de hand daarvan kan je ook veel beter bepalen welke hulp kan hier nou echt positieve verandering brengen. Dus je bent met die analyse ook heel gericht aan het zoeken naar welk plan kan dit gezin maken voor zichzelf om de regie te houden over zijn eigen proces en ook iets in te zetten waar ze zelf voor willen gaan. Dat zal misschien niet per se in het protocol passen wat in hun registratiesysteem staat.
Ja, maar oké, maar dat bedoel ik dus met iets registreren of iets analyseren en uitvoeren is heel iets anders.
Het is ook maar net hoe je het zelf noemt. Ja. Ik denk dat zorgprofessionals heel vaak zichzelf tekort doen in hoe ze iets noemen. En dat er veel meer ruimte is om systemisch te werken dan dat ze voelen. het vraagt wel van een zorgprofessional om de strakke kaders los te durven laten. Ja. En zelf ook breed te durven kijken. En dan is het niet een pasklare oplossing. Ik denk dat mensenlevens helemaal niet zo maakbaar en passend zijn. Ik denk dat we allemaal ons best doen in heel veel rommeligheid. En dat vraagt ook van een zorgprofessional om daar zelf op die manier naar te durven kijken. En niet per se iets meteen als probleem te bombarderen, maar ook eens te kijken naar de logica.
Nou, ik vind het wel interessant, want eigenlijk indirect maak je ook het werk van een zorgprofessional, wat je net zegt, ook interessanter. Want alleen maar even een praatje maken klinkt heel miniem in hetgene wat je eigenlijk doet. Als je echter, en ik denk ook dat je concentratie, als je je bewust bent van hetgene wat je doet als zorgprofessional, dat je dan ook veel meer met je werk en veel meer eruit probeert te halen.
Denk ik ook. Ja. Ik denk dat het veel meer voldoening geeft. Ja. Ik denk ook dat je veel beter in contact komt met de mensen waar je mee spreekt. Want het zijn geen casussen, het zijn mensen. En ik denk dat het belangrijk is om dat ook te blijven voelen.
Ja.
En het zijn geen, er wordt dan in gemeenteland heel vaak inwoner genoemd. Ja. De inwoner. Denk ik, maar dit is een mens met een eigen verhaal. En durf je ook nog zo naar die mens te kijken? Ja. En dat vraagt iets, want we worden zelf soms ook geraakt in ons mens zijn. Ja, dat lijkt mij echt hele dikke prima.
Ja, het is prima. Het is wel lastig af en toe, maar het is wel prima. Ja,
en ik denk wel ook dat dat bij je werk als professional hoort, dat je dat ook handelt.
Ja, ik denk natuurlijk dat je, als je al geboren wordt, dan krijg je natuurlijk al een nummer.
Ja.
Dus in die zin word je al heel snel gestructureerd als een nummer.
Ja.
Zeg maar, in de structuur van het onderwijs word je natuurlijk ook al gebracht.
Ja.
Zodat je later op dezelfde tijden weer gaat werken, zeg maar. Dus als je daar systemisch kijkt, heeft dat is een andere manier, zeg maar, van het systeem zelf.
Ja.
Maar dat merk je nu wel heel erg natuurlijk. Ja.
Ja.
Ik denk dat mensen zich daarvan wel bewust moeten zijn dat zij wel zelf bepalen. Dus dat wel de mogelijkheid is. Ja,
ik denk dat je heel veel eigen keuzes hebt. Ik denk wel dat het makkelijker maakt om je eigen keuzes bewust te gaan maken als je ook je eigen onderstroom kent. Want we kunnen allemaal niet wegkomen van dat wat aan ons trekt. Van wat we vroeger hebben geleerd, wat goed is. Want we zijn er ook op gemaakt om ons aan te passen aan de groep. En dat is een prima beschermingsmechanisme. Want als we dat niet hebben, dan vallen we ook overal buiten. Dus het kan heel erg helpen om wel daarin van jezelf te weten, wat beïnvloedt mij nu eigenlijk? En dan heb je de vrijheid om je eigen keuzes te maken. En dan heb je wel, denk ik, ook soms onder ogen te zien dat andere mensen je niet begrijpen. En dat het voor andere mensen wel wat ongemak kan opleveren.
Ja, of dat je andere relaties aangaat en sommigen verliest. Dat kan natuurlijk ook.
Hoort er ook bij.
Ja, hoort er ook bij.
Ja.
Zijn er nog bepaalde adviezen die jij hebt, zeg maar, van aan ouders bijvoorbeeld of kinderen, pubers die dit luisteren en die problematiek ervaren op dit moment? Dat je denkt van, joh, wat is de snelste route om te bepalen dat je systeemtherapie of iets nodig hebt? Dat is heel lastig voor mensen om te bepalen van en om ook te ervaren of te accepteren dat je misschien kan accepteren. Ja,
ik denk dat het voor iedereen prettiger zou zijn als er eerder wordt gevraagd om eens mee te kijken dan als je al een dikke vette vastloper hebt. Want dat maakt het moeilijker om weer met je kopje boven water te komen. Hè? Als er al heel veel kwetsing is geweest, dan wordt het ook veel spannender om jezelf weer te laten zien. Ik denk dat het woord therapie soms een wat grote uitdaging is voor mensen. Dus wat mij betreft,
therapie.
Ja, gooien we dat hele woord gewoon overboord.
Ja.
Wat mij betreft is het samen puzzelen in wat gebeurt er nou in je systeem, zonder dat daar een schuldvraag achter zit. Wie is hier nou de schuldige? Dat is echt wat mij betreft helemaal niet boeiend. Het gaat erom wat is de dynamiek. En wat kan jij doen in die dynamiek om trouw te blijven aan jezelf en tegelijkertijd in verbinding te blijven. Dus ik raad mensen eigenlijk aan om vooral te komen op tijd. En je kan ook heel goed systeemconsultaties aanvragen als gezin. Als je nog niet per se een heftige vastloper hebt. Maar gewoon om elkaar beter te leren kennen. Om op een andere manier elkaar te gaan zien. Dat is in partnerrelaties ook vaak zo. Ja. Mensen komen toch vaak wel heel laat. Er zit ook vaak veel schaamte op. Terwijl het ook zelfontwikkeling is. En ik denk dat het elke relatie ten goede komt als je eens op een andere manier kan kijken naar hoe je kan samenleven. Dus ja, vooral zie het ook als een mooi proces voor je gezin. En niet per se als een heel zwaar traject waarvan allerlei problemen naar boven komen. Maar ja, meer als nieuwe ontdekkingen aan elkaar.
Ja, iets leuks eigenlijk.
Nou ja, soms is het ook niet. Ja, nou, dat wel. Kijk, het is niet altijd makkelijk. Het is ook confronterend en het vraagt ook om op je eigen poten te gaan staan. En om te kijken naar, oh, wat kan ik anders doen? In plaats van, ja, maar die ander moet eerst veranderen. Hè? Dus het vraagt ook wel daarin jezelf willen dragen. En dan kan het superveel moois brengen.
En je gebruikt hele mooie woorden trouwens.
Oh.
Je confronteren, zeg maar, dat is voor jou helemaal geen woord. Toen ik dat zei, dan werd ook direct van nee.
Oh ja, nee.
Om jezelf te dragen. Nee. En ja, ik heb eigenlijk van nee. Oh. Ja, dat is wel leuk.
Ja, ja, ik voel het anders. Ja.
Nee, positief. Oh, mooi.
Oh, dank je.
Ja. Ja, ik wil je gewoon bedanken voor het gesprek. Ik denk dat er heel veel informatie in zit waar mensen echt iets mee kunnen. En ook vooral om een andere manier naar dingen te kijken. Het woord therapie is al op de een of andere manier een confrontatie, denk ik, Geintje, dat je jezelf, ja, nee, ja, nee, et cetera. Dus dat vind ik, ja, wel mooi om te zien.
Ja. Ja.
Dank je wel daarvoor.
Nou, dank, ja, voor je uitnodiging.
Ja, leuk. Ja, je hebt natuurlijk een website, die zal ik nog, ja, één keer herhalen. En nu op de juiste manier. Ja, dat is echt een dingetje voor mij trouwens. Hè. Dan moet je maar zeggen, als je al die podcasts luistert.
Het is ook een lange naam. Dus.
JDV, systeemtherapie.nl.
Ja, dat is hem.
In principe is het heel logisch. Ja. Maar na deze podcast helemaal.
Ja, ja, precies. Ja.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.